Vervolgens wordt u gelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Het 8e hoofdstuk, de schriftlezing Romeinen 8, vanaf vers 31 tot en met vers 39. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39.
Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alles overgegeven. En hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Bij de behandeling van de Dordtse leerregels zijn we toegekomen aan de paragrafen 12 en 13 van het eerste artikel. Paragrafen 12 en 13. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheidene trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk, dat wil zeggen nieuwsgierig, doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn het waargeloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoorts, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen, en hem die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vurig te beminnen. Zo verre is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel degenen pleegt te gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Geliefde gemeente, stel een aantal mensen zijn met elkaar in gesprek. Het gaat over geloofszekerheid. En de vraag wordt gesteld of iemand zeker kan weten of hij behouden wordt. De vraag klinkt of iemand zeker kan zijn van zijn verkiezing ter zaligheid. Wat zou jij zeggen? Is er heilszekerheid? Kun je zeker zijn van je zaligheid? Kan je zeker weten dat je bent uitverkoren? Dat zijn vragen die er wel toe doen. Vragen die hopelijk ook leven in uw of in jouw hart. En vragen waarbij ook geen oppervlakkig antwoord past. Want vragen die afsteken tot op de bodem van het hart, vragen die de diepte ingaan. En over dat soort vragen gaat het nou in die twee paragrafen uit de Dordtse leerregels die vanmorgen aan de beurt van behandeling zijn. En als thema zetten we boven de prediking: is er heilszekerheid? Drie gedachten. In de eerste plaats: ja, beslist. In de tweede plaats: maar hoe dan? En in de derde plaats: en wat dan? Is er heilszekerheid? Ja, beslist. Maar hoe dan? En wat dan? Stel je voor, jongelui, twee jonge mensen vinden elkaar. Ze krijgen verkering. Ze trekken een tijd lang met elkaar op. Ze zien elkaar dikwijls. En zo leren ze elkaar ook steeds beter kennen. En zij hoopt maar dat hij haar ten huwelijk zal vragen. Daar wacht ze op. En het wordt op een gegeven ogenblik ook wel tijd. Dan hebben ze al zo lang verkering. 2 jaar gaat voorbij. 3 jaar gaat voorbij. En nog steeds heeft hij haar niet gevraagd. Ze begint te twijfelen en te tobben. De vragen die komen op. Zou zij voor hem eigenlijk wel de ware zijn? Zou hij echt wel van haar houden? Zou hij misschien toch een ander op het oog hebben? Ja, ze vraagt zich af, moeten we eigenlijk wel verder gaan? En al dat getop, dat komt hun relatie niet ten goede. Ze krijgen vaker ruzie. Ze zien elkaar minder vaak. Hij gaat weer eens met zijn vrienden op pad. En zij kiest ervoor om een avondje bij haar vriendinnen te zijn. De liefde verflauwt. En een trouwdag lijkt verder weg dan ooit. Ja, zo kan het ook liggen in het geestelijke leven. Altijd die onzekerheid. Altijd dat getop. Altijd weer die vragen: heb ik wel deel ontvangen aan Christus? Zal ik wel zalig worden? Is er nu een begin van het werk Gods in mijn leven? Ben ik wel uitverkoren? Zou God mij echt wel willen hebben? Heeft God van eeuwigheid af oog op mij gehad? Wat kan het ook verwarrend zijn? Het juk van de onzekerheid knelt en het knaagt aan het geestelijke leven. Het legt een donkere sluier over de ziel. Wonderlijk eigenlijk dat die twijfel door sommigen altijd weer wordt gezien als bewijs van het ware. Mensen die niets moeten hebben van hen die het zeker weten. En die vinden het maar verdacht als iemand mag weten verlost te zijn van zijn zonde. En die geven niet veel voor hen die altijd kunnen getuigen wat God aan hun ziel heeft gedaan. En als iemand mag belijden dat zijn zonden hem vergeven zijn door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus, dan wordt het maar gezien als een oppervlakkige belijdenis. Zekerheid is bij hen verdacht. Onzekerheid is voor hen veel beter. Twijfel is bij hen het bewijs van het ware. Zo zijn ze er, die al tientallen jaren in die twijfel blijven hangen. Ze komen maar niet verder. Ze wisten het 20 jaar geleden niet. En ze weten het nu nog steeds niet. En altijd maar weer worden ze aangevallen en bestreden door de twijfel die opkomt. En nog steeds zijn het dezelfde vragen als voorheen die hen achtervolgen. En nog steeds is het dezelfde strijd die hen bezighoudt. Rondom het avondmaal, rondom de toe-eigening van het heil. Iemand zegt, nou ja, zo was het ook bij mijn grootmoeder. Ze was echt een bekeerde vrouw. Ze leefde altijd bij het woord van God. Toch was het ook altijd zo donker en duister voor haar. En altijd weer ging ze gebukt onder de zondelast en onder de bestrijdingen van de Satan. Ja, tot vlak voor haar sterven toe was ze bang dat het heil voor haar niet was. En ze twijfelde voortdurend. En pas op haar sterfbed kreeg ze een sprankje hoop. Maar ook dat werd al snel weer aangevochten. Of misschien denkt u aan anderen in uw omgeving bij wie dat ook zo was. Is dat dan ook niet dikwijls de praktijk onder Gods ware volk? O ja, dat kan zo zijn, dat is waar. En we zetten er ook geen streep doorheen. Kan liggen aan het karakter. Iemand kan nou eenmaal zwaarmoedig en twijfelmoedig zijn, meer dan een ander. Het kan liggen aan je opvoeding. Het geestelijk klimaat waarin je bent grootgebracht, stempelt je. Maar al kan het zo zijn, het mag zo niet zijn. Onzekerheid over het heil is niet bijbels. Het is niet tot eer van God. En het aanprijzen van die onzekerheid als summum van het ware, is dat nog veel minder. Het zijn ten diepste de naweeën van de Romeinse leer die stelde dat niemand zeker kan zijn van zijn verkiezing. En altijd maar weer was het de vraag of je wel genoeg goede werken had gedaan. En bovendien kon je altijd weer van het geloof afvallen. En precies hetzelfde zeiden de remonstranten. Zij leerden dat pas bij het sterven openbaar zal komen of iemand het ware geloof tot de zaligheid heeft gehad. En tot aan het eind van het leven zou men dat geloof nog kunnen verliezen. Maar heilsonzekerheid is niet tot eer van de Heer. Het is trouwens ook niet gereformeerd. De vaderen leerden immers wat anders. Kijk maar zoals het er staat aan het begin van paragraaf 12. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen verzekerd. Goed opletten wat daar staat. Worden de uitverkorenen verzekerd. Zekerheid is het dus niet slechts voor een enkeling, voor een diep doorgeleid kind van God of voor een echte bekeerde vrouw of voor een krachtdadig bekeerde man die het allemaal precies kan vertellen welke weg God gaat met zijn volk. Nee, de uitverkorenen, zij allen worden verzekerd. Zeker, er is geloofstrijd. Het Bijbelse geloof is een aangevallen en een bestreden geloof. Je ziet dat in de psalmen waar Gods kinderen dikwijls worstelen met God. Je ziet dat bij Abraham als de vervulling van de belofte op zich laat wachten. Je ziet dat bij David die zo dikwijls bleef aanlopen tegen zijn eigen zondige ik. Asaf snapte niets van de weg die God met hem ging. En Thomas kon zo moeilijk geloven dat de Heere Jezus uit de doden was opgestaan. Dus vanmorgen beslist geen pleidooi voor een oppervlakkige geloofsbeschouwing waar die nooit is sprake is van de strijd die wordt ondervonden in het eigen hart. Maar aan de andere kant blijft het geen misschientje waarbij je nooit zekerheid kan vinden. De zaligheid, mag ik het zo zeggen, is geen dubbeltje op zijn kant. Het is geen afreizen naar de eeuwigheid op hoop van zegen. David beleed wat anders. Dit weet ik, dat God met mij is. Paulus beleed wat anders. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. Een mens kan weten of hij uitverkoren is. Ja, dat luistert wel heel nauw. En dan moeten we ook goed gaan lezen. Want dan staat er nog bij, en dat heb ik net overgeslagen, bewust. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Te zijner tijd. Dat wil zeggen op Gods tijd. De Heilige Geest die verzekert van de verkiezing. Het verkrijgen van de heilszekerheid is dus een gave van God. En staat er dan bij? Bij onderscheiden trappen en met ongelijke maten. Hier gaat het over de standen in het genadeleven. Er zijn zuigelingen in de genade. Er zijn kinderen in de genade. Er zijn jongelingen in de genade. Er zijn vaders in de genade. Zoals dat geldt in een gezin met verschillende kinderen, dat die kinderen een andere leeftijd hebben, een ander karakter, elk kind weer zijn eigen gaven heeft en ook zijn of haar eigen eigenschappen, zo heeft de Heere in zijn huisgezin ook allemaal verschillende mensen. En er zijn onderscheiden trappen in het geloofsleven. Er zit bovendien groei als het goed ligt in het geloofsleven. God houdt onderscheiden wegen met elk van zijn kinderen. En niet elk kind van God heeft een even sterk geloof. Niet elk kind van God wordt op hetzelfde moment verzekerd van zijn verkiezing. Bij de een kan het heel snel gaan. Bij de ander kan het veel langer duren. Soms zelfs jaren. Maar het komt wel. Net als in die relatie. Ik kom nog een paar keer terug op dat voorbeeld. Soms heb je een stel dat al na een paar maanden zeker weet van elkaar dat ze met elkaar gaan trouwen. Bij een ander stel duurt het veel langer. Die relatie moest misschien eerst door een crisis heen gaan voordat ze zeker van elkaar werden. Maar als er sprake is van echte liefde, blijft die liefde en komt het ook tot die trouwdag. Nu, de zaligheid ligt vast aan de Gods kant, dat hebben we gehoord in paragraaf 11. Maar de uitverkorenen, die zullen er ook van verzekerd worden. Paragraaf 12. Maar hoe dan? Dat is onze tweede gedachte. Maar hoe dan? Je kunt dus zeker zijn van je zaligheid. Je kan dus verzekerd worden van je verkiezing. Je wordt er zelfs toe opgeroepen. Als we denken wat apostel Petrus heeft geschreven in zijn tweede zendbrief, 2 Petrus 1 vers 10, dan klinkt er ook: daarom, broeders, benaastert u te meer om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. Maar hoe doe je dat nou? Nou, in elk geval niet door de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk, dat is nieuwsgierig, te doorzoeken. We mogen niet in de raad van God willen dringen buiten de schrift om. De verborgen dingen moeten we bij God laten. Wij moeten het doen met datgene wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord. Hoe dan wel? Nou, jongens en meisjes, denk nog maar eens aan een appelboom of aan een perenboom. Hoe weet je nou of iets een appelboom is of dat iets een perenboom is? Ja, zeg je, dat kun je zien aan de vruchten. Nou, inderdaad, als je appels aan een boom ziet hangen, dan weet je dat dat een appelboom is. En als je pruimen aan de boom ziet hangen, dan weet je ook dat dat geen perenboom is. Aan de vruchten herken je de boom. En hoe weet je nou of je uitverkoren bent? Precies. Door je leven te leggen naast de vruchten die in Gods woord worden aangewezen. En dat leert nou ook paragraaf 12. Als het daar ook staat: maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, in zichzelf waarnemen. Die vruchten, die vind je dus allereerst in Gods woord. Daar worden ze je aangewezen. En de weg van de verzekering van de verkiezing loopt dus via Gods woord. Dat is wezenlijk, want zo oefent de Heere zijn kinderen in de vastheid en in de zekerheid van zijn woord. De Heere richt het zielsoog op de beloften van het evangelie. En hij gebruikt dus Gods woord om te verzekeren van de verkiezing. Dat belofte woord van God dat vast en zeker is in Christus. En daarin ligt nou de vastheid en de zekerheid van het heil, in het woord van God. Er ligt dus een nauwe relatie tussen de verzekering van de verkiezing en het woord van God. Maar dan ook, en dat staat er ook aan het einde van paragraaf 12, die dat in zichzelf waarnemen. Dan gaat het dus om de kenmerken, de kentekenen van de verkiezing in het hart, in het leven van de mens. Kenmerkenprediking is dus niet iets van de gereformeerde gemeente of zo. Kom op. Wie zou dat durven beweren? Ook in de christelijk gereformeerde kerken dient in de prediking aandacht voor de kenmerken te zijn. Dat is iets wat in paragraaf 12 van het eerste artikel van de Dordtse leerregels wel duidelijk wordt. Onbekommerd wordt daar gewezen op het belang en het nut van de kenmerken. Het is dan ook volop bijbels en volop gereformeerd om in de prediking aandacht te vragen voor de kenmerken. Want juist die onfeilbare vruchten van de verkiezing, die geven ook zekerheid. Maar let wel, die kenmerken werpen een mens niet terug op zichzelf. Die kenmerken die verwijzen naar het werk van God in het hart van een mens. En gezonde aandacht voor de kenmerken bevordert de weg tot de heilszekerheid. Maar om welke kenmerken gaat het dan? En dat is een goede vraag, want daar gaat het vaak mis. Zo hoor ik het eens iemand zeggen tegen een ander: u bidt toch elke avond? Je leest toch elke dag uit de Bijbel? Dat heb je niet van jezelf, want de mens zoekt van zichzelf God niet. En je probeert toch te strijden tegen de zonde? Dat doet geen mens van nature. Zie je, dat zijn nou de kenmerken van uw verkiezing. En dan wordt het bewijs, het kenmerk gevonden in wat je doet. Bidden, Bijbel lezen, strijden tegen de zonde. Een ander die wijst op datgene wat hij wel eens heeft meegemaakt. Hij heeft wel eens een traan gelaten onder de preek. Er mocht wel eens een indruk zijn van Gods heiligheid. Hij mocht eens bewogen thuiskomen na een kerkdienst. Er is wel eens een zucht ontgleden uit zijn ziel naar omhoog. En hij weet dat plekje in zijn leven waar hij eens zijn hart heeft mogen uitstorten voor de Heere. En zo wordt het gezocht in de bevindingen en de ervaringen van het hart. Het was Brakel al die er flink tegen waarschuwde om mensen op te bouwen en op te beuren als ze al maar een traantje hadden gescheid en een zuchtje hadden geslaakt. Dat zijn ook geen kenmerken waardoor je verzekerd wordt van het heil. Vraag dat nou maar eens aan dat meisje dat op punt van trouwen staat, die nog zo onzeker is en zich allerlei vragen stelt. Zou hij echt wel van mij houden? Zou hij echt wel met mij willen trouwen? En dan pakt ze de ketting die ze eens van hem heeft gehad. Ja, zegt ze, het is alweer 2 jaar geleden dat ik die van hem kreeg. Dan denkt ze terug aan die hele leuke middag die ze een keer hebben gehad. Maar dan komt weer die tegenwerping. Ja, de laatste tijd heeft hij er helemaal geen tijd meer voor. En zelfs op de trouwdag kan die onzekerheid er dan nog zijn. De kaarten die weliswaar de deur uit zijn gegaan, de trouwlocatie die al is geboekt en op het gemeentehuis is ook alles al helemaal afgesproken, het huis is helemaal klaar, de bruidsjurk die heeft ze al aan, het haar is allemaal mooi gemaakt door de kapster. En dan zelfs als ze vanuit haar slaapkamerraam een bijzondere auto ziet aankomen, gaan er nog die vragen door haar hart. Zou hij nu echt met haar het leven willen delen? Maar al die vragen die vallen weg als de bruidegom de trap opkomt. Hij komt speciaal voor haar. Hij wil haar bij zich hebben. En bij het zien van de bruidegom en bij het omhelzen van haar bruidegom verdwijnt elke onzekerheid. Kijk, dat is nou ook het beste bewijs. De geloofsomhelzing met Christus. Het geloof zicht op Christus. De kus van Christus. En daar gaat het ook om in paragraaf 12. Het staat zelfs voorop. Als daar zijn het waar geloof in Christus. Het geloof in Christus wordt als eerste kenmerk van de verkiezing genoemd. Niet door mij, maar door de Dordtse vader, die we allen hebben onderschreven. Is dat niet opvallend? Want ze zijn er die al spreken over geestelijk leven als er sprake is over droefheid over de zonde. En ik heb iemand gekend die al tevreden was met een doorleefd zondebesef. En sommigen menen al wat te hebben als ze door het leven gaan met een openstaande schuld en als ze daar last van hebben gekregen. En het klagen over hun zonde en het beleven van hun eigen onmacht wordt al gezien als een bewijs van het ware leven. Maar er is in hun leven nog nooit het zicht op de Heere Jezus Christus gekomen. Weet u, als dat uw leven is, dan bezit u iets. Helemaal niets. Want de gerichtheid van het geloof op Christus is het beslissende kenmerk. Dat ligt paragraaf 12. Er is geen heilzekerheid buiten het geloof in Christus om. En het geloof in Christus komt niet als een laatste vrucht van de verkiezing. Als iets wat alleen maar is weggelegd voor een enkeling. En wat niet iedereen van de uitverkorenen weet te bereiken. Als het erop aankomt is er maar één onfeilbaar kenmerk van de verkiezing. Het geloof in de Heere Jezus Christus. Zeg, is het er in uw leven? Mag u het geloof oefenen in de Christus? Mag je hart uitgaan naar de Heere Jezus? Ja, zo dat je niet meer zonder de Heere Jezus kan. Dat je hem nodig hebt gekregen voor de vergeving van je zonden. Dat u op hem aangewezen bent voor de heiliging van uw leven. Dat je moet zeggen, ja, zonder de Heere Jezus zou ik me geen raad meer weten in mijn leven. Juist omdat u uzelf moet afschrijven en uzelf moet afkeuren, bent u zo aangewezen op de Christus der Schriften. Nu hebt u zelf niet alleen leren zien in uw verlorenheid en in uw zondigheid. Maar je hebt ook iets mogen zien van de almacht en de gewilligheid van de Heere Jezus Christus. Zoals die bloedvloeiende vrouw, die met de zonde en de nood van haar leven wel tot de Heere Jezus Christus kwam. Of zoals die vader van die maanzieke knaap, die vol innerlijke strijd, maar toch uitging tot de Heere Jezus Christus. Het ware geloof in de Heere Jezus Christus is ook een werkzaamheid van de ziel uit de nood geboren. Maar het is een vluchten tot de enige die je helpen en die je redden kan. Het is een uitgaan tot de Christus met het zondepak dat je neerdrukt. Het is het komen tot hem als een gans ellendige in jezelf. Het is zoals bij dat meisje die haar hart uitging naar haar vriend. En zo is het ook in het geestelijke leven dat het hart van zo'n uitverkorene uitgaat tot de Heere Jezus Christus. Daar moet je zijn voor de kwijtschelding van je schuld. En bij hem is er vergeving van je zonde. En aan zijn voeten vindt een uitgewerkte zondaar rust. En liggend aan zijn voeten daalt ook een diepe vrede neer in het hart. En hoe meer Christus ook gestalte mag krijgen in het leven, des te groter ook de zekerheid. En hoe stabieler ook het geloofsleven, des te vaster ook de verzekering van de uitverkiezing. Ja, hoe meer je bij Christus ook mag verkeren, hoe zekerder je dat ook maakt van je behoud. Het eerste kenmerk dat voorop gaat in paragraaf 12. Het waar geloof in Christus. Er wordt ook nog een tweede vrucht genoemd. Kinderlijke vreze Gods. Dat is dus geen slaafse vrees waarbij je de Heere dient uit angst voor straf. Het is ook geen dienstbare vrees waarbij je de Heere dient om er beter van te worden. Het is de kinderlijke vrees. Kinderlijke eerbied en ontzag voor Gods majesteit. Gevuld met liefde tot God. Je wilt doen wat de Heere van je vraagt. En daarom kom je als een kind tot de Vader met de vraag in het hart: wat wilt gij dat ik doen zal? Juist omdat God het zo waard is om geëerd en gediend te worden. En die vreze des Heren, die doet ook wijken van het kwaad en die verbindt aan God en aan zijn woord. Verlangt u ernaar om God te dienen? Wil je leven naar Gods woord? Zo wordt de boom ook gekend aan de vrucht. En ook die vrucht van de kinderlijke vreze Gods. Er wordt er nog wat genoemd. Droefheid die naar God is over de zonde. Ja, Esau, Saul, Judas. Die had ook wel eens last van de zonde. Ja, ook een onbekeerde die kan flink last ervan hebben als hij wat verkeerds heeft gedaan. Zeker als dat nare gevolgen voor hem of haar heeft. Maar echte droefheid over de zonde drijft altijd uit tot God. Je hebt er vooral last van omdat je God er verdriet mee hebt gedaan. Hebt u zo wel eens droefheid gehad over de zonde? Niet alleen omdat de zonde u schade en schande toebracht, maar vooral omdat u met uw zonde God hebt vertoord en God verdriet hebt gedaan. Zulke droefheid is kenmerk van het ware. Dan vind je dat het ergste wat je de Heere ermee hebt aangedaan. Hij die altijd zo goed voor je is geweest. Herken je iets van deze droefheid? Want tenslotte, dat vierde kenmerk, dat wordt genoemd honger en dorst naar de gerechtigheid. Zoals het lichaam kan verlangen naar wat eten of naar wat drinken, dat zo de ziel kan verlangen naar Christus en naar zijn gerechtigheid. En om ook zo te mogen leven naar Gods inzettingen. Dat je niet meer kan vinden in de ongerechtigheid van de wereld, ook niet meer kan vinden in de eigen gerechtigheden van de vrome fariseer, maar dat je hongert en dorst naar de gerechtigheid die in Christus te vinden is. Dat er het verlangen komt om godzalig te mogen leven. Vier vruchten zijn er genoemd. Het waargeloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde en honger en dorst naar de gerechtigheid. Er zou meer te noemen zijn, want het woordje enzovoort staat erachter. Maar dit zijn blijkbaar de belangrijkste. En Gods geest werkt deze vruchten als bewijs van het leven. En wat dan? Dat is onze laatste gedachte. En wat dan? Want die kenmerken, die onfeilbare vruchten, die zijn dus het bewijs van het werk der genade in de ziel van een zondaar. Maar wat is nu het gevolg als je verzekerd wordt van je verkiezing? Waar leidt nou heilszekerheid toe? Oh, de remonstranten, die wisten dat wel. Die zeiden, de zekerheid van het heil, dat zou een mens alleen maar zorgeloos en goddeloos maken. Het zou de noodzaak wegnemen om naar Gods geboden te leven. Als je er toch zeker van bent, hoef je het allemaal niet zo nauw meer te nemen, want dan komt het toch wel goed. Iets van dat verwijt horen we nog doorklinken aan het einde van paragraaf 13, waar de gereformeerde vaderen enigszins op die kritiek hebben gereageerd, als ze daar zeggen dat het ook zo verre is, het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden. De leer van de verkiezing maakt alles behalve luie, zorgeloze en wereldse mensen. Het zet juist aan tot het betrachten van Gods geboden. Alleen misbruik van deze leer leidt tot liefdeloosheid en zorgeloosheid. Het welk door Gods rechtvaardig oordeel degene pleegt te gebeuren, die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkoren niets begerend te wandelen. Nog maar een keer, die jonge vrouw, die er nu inmiddels getrouwd is, die de ring om haar vinger draagt, aan de muren van de kamer, van de slaapkamer en van de woonkamer hangen trouwfoto's. In de kast staat de cd van de trouwdienst. Ze draagt de naam van haar man. Ze mag in hetzelfde huis verkeren als haar man. Ze delen alles samen. Zou ze dan weer haar eigen leventje gaan leiden? Zal ze dan gaan doen waar ze zelf zin in heeft? Nee, als de liefde echt is, beslist niet. Integendeel, dat verbindt dan alleen maar des te sterker aan elkaar. Dat wakkert het vuur van de liefde alleen maar meer aan. Zo ook in het geestelijke leven. De vruchten van de verkiezing verbinden juist des te vaster aan Christus. Dat leidt tot geloofsgroei. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meer de oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vurig te beminnen. Ziet u, heilszekerheid maakt niet hoogmoedig, maar juist ootmoedig. Daar is die verootmoediging voor God. Het klein worden voor de Heer. Het buigen voor de Heer. Is die vrucht er in uw leven? Dat u van uw troon bent afgebracht. Heb je alle grond onder jezelf en alle grond in jezelf ook mogen verliezen? Dat je niet meer hoog staat in jezelf. En dat je zeker niet in de hoogte staat om als een geestelijke keurmeester te keuren over de geestelijke weg die anderen gaan. Maar u groeit juist naar de laagte. En u wordt ook steeds kleiner in uzelf. En u vindt in uzelf slechts enkel zonde. En dat ook meer en meer. Alle reden om uzelf te verootmoedigen. En dat gaat ook altijd maar weer door. Want Gods kerk bevindt zich niet in de hoogte. Gods kerk bevindt zich in de laagte. En juist dat besef van die hoge en die heilige God in de hemel. Dat Hij u, jou, zo'n klein nietig mensje op het oog heeft gehad. Maakt u klein en ootmoedig. En ook vol verwondering en aanbidding. Dat is de tweede dat dan wordt genoemd in deze paragraaf. De diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden. Dat je er niets van snapt dat God heeft omgezien naar zo'n vijand en naar zo'n zondaar als jij bent. Dat het zo'n onuitsprekelijk wonder voor je wordt. Dat Jezus Christus voor jou aan het kruis heeft willen hangen. Zijn bloed heeft willen storten. En zijn leven heeft willen geven. Dat hij voor u zich in het graf heeft laten leggen. Om naar die diepste vernedering ook te ondergaan. Als je dat mag zien. Dat je hart niets anders wil dan die God te loven, te eren en te prijzen. En je kan ook niet anders meer. Puur om wie hij is in zijn ontferming over een verloren mensenkind. En in zijn barmhartigheid aan vijanden bewezen. En alles wat dan tegen Gods wil ingaat, dat wil je dan toch ook wegdoen uit je leven. Dat is het volgende wat wordt genoemd. Zichzelf te reinigen. Want ja, wie verzekerd wordt van het heil, die wil het zondevuil, wil hij weg hebben uit het leven. Dat leidt dan tot de doding van de werken des vleeses, om zichzelf te reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. En om die heiligmaking te ontvangen in de vreze Gods. Dat is dus ook de weg van dagelijks uitgaan tot Christus, om de genade die de zonde doodt. Zoals zo'n vrouw die er dan toch goed uit wil zien voor haar man. En dan niet bijloopt in oude smerige kleding. En zo leidt heilzekerheid ook tot de reiniging van de zonde. Dat juist de omgang met Christus de lust tot zondigen doet vergaan. Maar bovenal trekt die verzekerheid van de verkiezing op Christus aan. En hem die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vurig te beminnen. Zoals de liefde van de bruidegom bij de bruid wederliefde opwekt. Zo wekt de liefde van Christus wederliefde op bij zijn kerk. Als je in het geloof mag zien zijn zelfovergave tot in de dood. Als je zicht mag hebben op dat borgwerk van de Heer Jezus Christus. En als je iets mag hebben verstaan van zijn lijden, zijn sterven aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Vervult het je hart van liefde voor hem. En als je mag zien de schatten en de weldaden die er liggen in de Heer Jezus Christus. Dat hij die heeft verworven. En dan wil je toch niets liever dan hem aanhangen, hem beminnen en hem liefhebben. Hoe meer die liefde van Christus mag worden gesmaakt, hoe meer dat mag brengen tot wederliefde. En hoe duidelijker je mag gaan zien de vastheid van het heil in Christus, hoe meer het je ook verbindt aan de Heer Jezus Christus. Het verkrijgen van die heilzekerheid geeft ook zoveel vreugde en blijdschap in het hart. En dat is nog het enige wat we nog moeten gaan behandelen vanuit paragraaf 12, want dan staat er ook dat ze dat in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. En hoe meer mag worden gezien en hoe meer mag worden ervaren van het werk Gods in hun leven, hoe meer vastheid en hoe meer zekerheid een mens mag ontvangen van zijn zaligheid. Maar ook des te meer heilzekerheid, des te meer geloofsblijheid. Blijdschap in het geloof is echt niet iets voor alleen evangelische kringen. Zo wordt er nog wel eens gedacht, maar het hoort er helemaal bij. Zo leert paragraaf 12. Het hoort bij het geestelijke leven. Die zeker mag zijn van het heil in Christus. Die zal een intense vreugde uitstralen. Een diepe blijdschap ligt in de ziel. Een kalme rust valt over het leven. Juist die onzekerheid, die brengt die grauwe sluier over het leven. Dat maakt vaak zo moedeloos en zo troosteloos en doet het hart zuchtend en klagend door het leven gaan. En daarom mogen we die onzekerheid ook nooit koesteren. En al helemaal niet goed praten. Want we zijn soms zo geneigd om begrip op te brengen voor die geestelijke tobbes en het ook maar goed te vinden. En zeker, we mogen ze ook niet afschrijven. Maar al dat getop kan ook de geloofsgroei in de weg staan en de blijdschap tegenstaan. Terwijl blijdschap wel eigen is aan het geloof. Dat het geloof mag worden beoefend met een heilig vermaak. En niets geeft er ook meer vreugde dan in het geloof te mogen weten van Christus te zijn. En niets maakt toch ook blijer dan een kus van Jezus' mond. En zijn stem te mogen horen die het zegt. Ik heb voor je gestreden. En ik heb voor je geleden. En ik heb je schuld weggedragen. En ik heb je zonde verzoend. En weet u, zelfs in die droefheid naar God over de zonde ligt daar nog veel meer vermaak dan in al het werelds vermaak wat tot ons komt. Het mag de grootste troost geven. Je mag ontdekken dat het heil vast ligt in Christus. Van Lodestein, die lag op zijn sterfbed. En ik kreeg bezoek van een man die tegen hem zei: u ligt nou voor de poorten van de eeuwigheid. Gevoelt u Gods genade? Van Lodestein die keek hem aan en die zei tegen hem: ik voel niets, maar ik weet dat in Jezus Christus een volheid van genade is. En ik leg me neer op zijn zoutverbond, op zijn trouwverbond, dat vast en onveranderlijk is. En dat is nou uiteindelijk ook die verzekering des geloofs. Voel ik niets meer, maar ik steun op Gods onbegrijpelijke en Gods onveranderlijke zondaarsliefde die geopenbaard is in Christus Jezus. Mag jij het weten? Het wordt gevonden in de weg van het uitgaan tot de Heere Jezus Christus en het toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. Om zo niet meer zonder Christus Jezus, de zaligmaker van zondaren, te kunnen. Dat is het leven. En Hij geeft mij de zaligheid. Hij behoudt. En Hij redt. En zijn liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het ligt vast in Hem. Amen.